Welkom bij de podcast Leiderschap, Veranderkunde en Organisatieontwikkeling, waarin u door Christian van den Berg wordt bijgepraat over klassieke denkbeelden en actuele inzichten op het gebied van leiderschap, veranderkunde en organisatieontwikkeling.
Toen ik ruim 2 jaar geleden begon met het maken van deze podcast, toen heb ik mij voorgenomen om over vraagstukken rond leiderschap, veranderkunde en organisatieontwikkeling 2 dingen op te pakken. Nieuwe inzichten, ontwikkelingen die spelen, gewoon kijken wat is nou precies de gedachte daarachter, hoe komt dat nou op? En ook grote klassieke modellen op deze gebieden. En al heel lang stond op mijn lijstje om het eens te gaan hebben over NLP, neurolinguistisch programmeren. En zoals het gaat bij het maken van zo'n podcast, is onderwerpen dienen zich aan. En dat is dan ook weer leuk om daarmee aan de slag te gaan. Maar toen ik mijn lijstje nog eens langsliep, kwam NLP weer terug. Ik ben wat gaan zoeken in mijn netwerk. Hoe kom ik nou hoe kom ik weer aan een leuke gast daarover? En via een goede vriend van me kwam ik bij jou uit, Paul. Welkom in deze podcast en leuk dat wij het eens over NLP kunnen gaan hebben.
Dankjewel, Christian.
Ja, even voor de luisteraars. Ik zit hier tegenover Paul Vlier. Paul is ingenieur, industrieel ontwerper. Ondernemer bij Vrije Oogst en daar geef jij ook trainingen NLP.
Klopt.
Ja. En misschien gewoon om hem toch even deze hele simpele en misschien wel logische vraag te stellen. Kun jij nou eens duiden, wat is NLP precies? En wat maakt dat jij, zeg maar, ooit de interesse daarin, hoe die interesse zo groot is geworden dat je ook echt hebt besloten om daar trainer in te worden?
Ja, dankjewel voor deze mooie vraag. Ook dankjewel voor de mogelijkheid om hier over te mogen praten. Want NLP is een grote hobby van me. En ik verkeer in de gelukkige omstandigheid dat ik van mijn hobby mijn werk heb mogen maken.
Ja.
De vraag, wat is NLP? Kan ik denk ik voor mezelf alleen maar beantwoorden. Want NLP gaat erover dat iedereen de werkelijkheid eigenlijk op zijn eigen persoonlijke, individuele manier beleeft. Mm-hmm. Je zou kunnen zeggen dat de werkelijkheid via onze zintuigen, als het ware, door ons wordt waargenomen. Mm-hmm. En via allerlei filters ontstaat op dat moment onze eigen model van de wereld.
Yeah.
Dus de werkelijkheid zoals jij die op dit moment ziet en hoort en voelt, zal hopelijk wel wat overeenkomsten vertonen met zoals ik daarnaar kijk en zoals ik het hoor en voel. En er zullen ook behoorlijk wat verschillen in zitten.
Ja.
En NLP houdt zich bezig met hoe dat model van de wereld bij iemand persoonlijk tot stand komt.
Mm-hmm.
En helpt je ook om daarin helpender te denken.
Helpender te denken.
Ja.
Mooi.
Het is mij wel eens opgevallen dat op het moment, zeker in deze toch best drukke wereld, waar er een hoop dingen op je afkomen en een hoop verhalen er rond te gaan. En waar we ook allerlei verantwoordelijkheden hebben om gewoon ons leven een beetje op orde te hebben. Vrienden te onderhouden, misschien ook de opvoeding van kinderen. Misschien je werk goed te doen in de huidige tijd, misschien ook met de toekomst. Er komen ongelooflijk veel dingen op ons af. En dat kan bij sommige mensen nog wel eens leiden tot de ervaring van stress.
Mm-hmm,
mm-hmm. En als je daar vanuit een NLP-oogpunt naar kijkt, dan zijn we eigenlijk maar in 1 ding geïnteresseerd. En dat is, hoe doe jij die stress? Dus binnen NLP gaat het niet over stress is fout of stress is goed of het is waar of het is niet waar.
Nee.
Maar meer van, goh, merk jij dat je last hebt van iets? Hè? Dat zou je een probleem kunnen noemen. Je kunt ook zeggen, het is een situatie waar je liever verandering in zou willen, dan kun je met NLP heel goed gaan fileren als het ware van, goh, hoe doe jij nou wat je doet waardoor je die stress ervaart? Want op het moment dat je weet welk pad je bewandelt naar een plek waar je niet wil zijn, dan kun je daar de volgende keer ook bewust nog steeds hetzelfde pad kiezen, als je dat wil, hè? Want geen goed of fout. En je kunt er ook voor kiezen om een andere afslag te nemen. Dus voor ons, de manier zoals wij tegen NLP aankijken, en ik kan me voorstellen dat bij iedereen die iets met NLP heeft, zul je weer een andere versie
van
NLP.
Ieder ziet de wereld anders, hè?
Exact. Die zullen dus Bij ons proberen we altijd te kijken hoe kunnen we het geschenk wat we ons denkvermogen noemen.
Ja.
Onze logisch-rationele geest.
Ja.
Hoe kunnen we die voor ons laten werken in plaats van, zoals we dat nog wel eens zien, tegen ons laten werken.
Ja.
Misschien is het wel grappig om daar een klein voorbeeld van te geven. Ik kan me herinneren dat ik ooit eens in een, toen hadden we nog een heerlijke camper, grote oude Hiemer camper, en met het hele gezin, kleine kindjes, waren we onderweg op vakantie.
Mm-hmm.
En op een gegeven moment kwamen we op de tolweg van de Franse grote wegen, kwamen we ergens, misschien ken je dat wel zo, in de verte zagen we het begin van de tolweg. En we zagen allemaal van die poortjes, hè, als een grote delta ging de weg uiteen.
Ja.
En ik zag gewoon een stuk of 10, misschien wel 15 van die toldoorgangetjes.
Ja.
En overal stonden van die groene pijlen. Van hier mag je naartoe.
Ja.
En om de een of andere reden zag ik ook dat er aan de linkerkant twee hele lange rijen stonden. Dus ik voelde dat ik als het ware al een beetje onbewust naar die groep toe werd gezogen. Zo van, ja, weet je, dat, daar zal het wel te doen zijn. Want mensen gaan niet voor niets in de rij staan.
Nee.
Maar ik zag ondertussen ook dat er een heleboel poortjes waren met ook een groene pijl. En die leken open. En toen ging er gewoon zo'n waarnemend proces van, maar wat gebeurt er nu? Ik voel dat ik daarheen word getrokken. En ik zie ook in mijn ooghoek, maar is het daar dan iets mis mee? Of...
Ja.
Dus gelukkig kon ik als het ware mijn automatische piloot, die de neiging had om aan te sluiten in die rij, overroelen.
Ja.
En ging ik toch maar met enig gevoel van onzekerheid naar die andere tolpoortjes toe.
Ja.
En ik ging daarin staan en ik drukte op dat knopje en ik kreeg het kaartje. En de boom ging open en ik reed door en ik was er doorheen.
Ja.
En dat is me altijd bijgebleven. Wat zorgt er nou voor dat ik eigenlijk een soort onbewuste drang heb om iets te doen wat misschien niet het beste voor me is?
Mm-hmm.
Nou, ik was daar heel blij mee, want ieder mag zijn vakantie invullen zoals hij
precies,
dat doet.
Precies, maar in de rij staan voor de peage is niet
mijn
deel.
Idee van vakantie.
Nee.
Dus wij reden lekker door.
Ja.
En dat is best een tijd geleden, hoor. In de tijd dat we nog niet van die smartphones...
Dat is tegenwoordig met een kastje ook achter je vooruit.
Ja, precies.
Wie gaat er nog in een kaartje trekken?
Exact. Maar, we hoeven steeds minder dingen na te denken. Ja, maar dat is wel een heel goed punt. Ik had toen nog een TomTom. Of Domdom, zou je hem ook kunnen noemen. Hè? Dat is inmiddels ligt hij ook in het museum van de technische hoogstandjes. En via die TomTom kwamen wij uiteindelijk steeds dichter bij onze plaats van bestemming. Dat was ergens in de bergen van Italië. En op een gegeven moment kwamen we met die grote camper, bijna 7 meter, lompzwaar ding. En het paadje werd steeds smaller.
Mm-hmm.
Dus langs die berg zo en steeds smaller. En op een gegeven moment kregen we nog om de 500 meter even een stukje waar twee auto's langs elkaar konden. Dus ik zat achter dat stuur en ik merkte dat ik toch wel een beetje ongemakkelijk werd. Van joh, is dit wel de bedoeling dat ik hier met mijn lompe camper... Nou, op een gegeven moment kwam er een dorpje aan, Ranzo. Ik zie het echt nog zo voor me. Met hele vriendelijke mensen. Mm. Vriendelijk omdat ze me allemaal met een enorme glimlach aankeken. Sommigen zwaaiden. Sommigen knikten een beetje hun hoofd. En weer zo'n momentje van verwarring. Van, moet ik hier wel zijn?
Mm-hmm.
Nou goed, wij reden verder door. En om een lang verhaal kort te maken, dat eindigde in een mountainbikepad. Met een flinke haarspeld waar we eigenlijk nauwelijks konden keren. Wat voor mijn vrouw eigenlijk aanleiding was om te zeggen, joh, weet je, ik ga nu lopen.
Okay.
Ik vind het niet meer veilig genoeg. En ik zat naar die TomTom te kijken. Want die TomTom die zei, je kunt hier wel degelijk rechtdoor.
Yeah.
En dat is grappig, want dat is dus zo'n moment waarop binnen NLP gaan we uit van een uitgangspunt van meneer Alfred Korzybski. Dat is de grondlegger van de algemene semantiek. En die zegt, de kaart is niet het gebied.
Mm-hmm.
En als je dat op je eigen ervaring laat slaan, dan betekent dat eigenlijk de mijn wereldmodel, mijn model van de wereld, is niet de werkelijkheid waarin ik navigeer.
Nee.
Dus TomTom liet mij de kaart zien, maar het gebied liet mij zien dat TomTom er behoorlijk naast zat. En ik weet niet of je ooit nog wel eens vroeger hebt gereden met van die grote papieren kaarten die zo uitgevouwen naast je lagen, of van die hele dikke stratenboeken. En dat je dan zeker wist dat er ergens een weg naar rechts moet zijn, want dat stond op de kaart.
Ja.
Maar in de werkelijkheid was die er niet. En dan kan er zomaar
Ik zag hem niet, dat kon ook nog. Maar
ja, dat is mooi, want dan word je uitgenodigd om gewoon beter op te letten.
Zeker.
Maar ik kwam wel eens op een punt dat ik gewoon zag, hier zou die weg naar rechts moeten zijn en hij is er niet.
Mm-hmm.
En dan heb je zeg maar een soort van, nou ja, confrontatie met de kaart en het gebied waar het niet past.
Ja.
En het gekke is dat we dan in de werkelijkheid van het navigeren in een auto hebben we de neiging om te zeggen, ja, wat een slechte kaart, hè? En dan geef je die kaart de schuld. Terwijl als je kijkt naar het navigeren in het leven, waarin we alleen maar ons model van de wereld, onze kaart hebben, dan hebben we de neiging om de wereld de schuld te geven. Van die persoon doet niet zoals ik vind dat hij zou moeten doen. Die houdt zich niet aan de afspraken. Dit is niet oké. En dit is niet, het systeem klopt niet. En er zijn duizenden dingen om de schuld te geven. En het is in deze metafoor handiger om te zeggen, hey, mijn kaart van het gebied is op dit moment blijkbaar niet toereikend om handig te kunnen navigeren door wat we de werkelijkheid noemen. Dus als je het hebt over NLP, dan is dat eigenlijk een hele praktische voortborduren op het uitgangspunt, de kaart is niet het gebied.
Ja.
NLP geeft je de mogelijkheid om te doorzien hoe je bij jezelf, hoe ik bij mijzelf, mijn kaart van het gebied opbouw, wat mijn persoonlijke filtering is, waardoor het bij mij er heel anders uit kan zien dan bij jou. En het leert je ook om aan de hand van non-verbale kenmerken, maar ook woorden, veel makkelijker te kunnen inschatten hoe iemand anders zijn kaart van het gebied opbouwt. Zodat als je samen iets wil bereiken, dat je kunt aansluiten bij andermans kaart van het gebied.
Mm-hmm.
Want ja, als je ergens succesvol in wil zijn, dan moet je niet verwachten dat je op de eigen automatische piloot alles maar zo kan bereiken. Dat is mooi, zolang het goed gaat.
Ja.
Sommige mensen heb je vrij makkelijk in één keer een klik mee, maar dat is niet bij iedereen zo.
Maar even wat, ik hou van dit soort beeldspraken, Paul. Ik krijg soms ook wel eens het verwijt dat ik dat wel eens te veel doe zelfs. Hè? In de zin dat het probleem met beeldspraak is dat die eigenlijk uiteindelijk altijd ergens mank gaat. Hè? Als je een situatie uit de werkelijkheid probeert te vertalen naar, nou ja, ik heb het gisteren toevallig ook weer gedaan. Stond bij een grote klus en toen had ik een vraagstuk te pakken. Dat is misschien gewoon ook wel even leuk om te vertellen. Misschien heb je dat dan ook nog vanuit NLP-hoek misschien een reflectie op of zo. Hè? Ik stond dat is een onderdeel van de organisatie. Die staat voor een belangrijke opgave. Ik hou het echt even bewust anoniem, want volgens mij is het nog even iets te gevoelig. En toen hebben we een oefening gedaan met van, waarom wil je eigenlijk naar bepaalde punten toe? Hè? Er moesten bepaalde onderdelen bereikt worden. En wie heeft nou welk belang om dat niet te doen? Mm-hmm. Dus welke prijs heeft wie nou te betalen om daar toch te komen? En toen hadden we het ook, in eerste instantie vonden een aantal mensen, vonden dat wat ingewikkelde vraag, merkte ik. Dus toen ging ik ook met een beeldspraak werken. Die had ook met Italië en de Alpen te maken, in de zin dat ik zei van, joh, op het moment dat wij natuurlijk met elkaar besluiten dat we op vakantie naar de zon willen, en we komen ook tot de conclusie dat wij niet bereid zijn om de Alpen over te gaan, en we willen ook niet vliegen, omdat dat te duur is, of om wat voor reden is dat wat we niet willen. Maar we willen wel per se in de voorjaarsvakantie naar de zon. Ja, weet je, dan kom je toch een beetje in Zuid-Frankrijk uit of zo. Hè? Of je moet misschien nog ergens Oost-Europa induiken. Maar je gaat dan
compromis zoeken.
Nou, niet zozeer een compromis, maar wel met elkaar heel helder krijgen dat er sommige dingen, die wil je gewoon niet. Hè? Bijvoorbeeld, als we het dan toch over vakanties hebben, als mijn vrouw en ik dan wel naar de zon willen, maar zij wil per se niet de Alpen over, om wat voor reden dan ook. Hè, doet er even niet toe. Dan weten we dus dat een prijs is die wij op dat moment als gezin even niet willen betalen. Hè? Ja. Dus die lastige rit met die tunnels of die bergpassen, et cetera. En toen zei iemand tegen mij, ik ga even terug naar hoe ik nou met die beeldspraak zit. Zo van, joh, snap ik wel, maar wij zitten hier wel met een heel ander vraagstuk, et cetera, et cetera. Dus voor een groot deel van de mensen hielp het, want die kregen, ik snap nu wat je bedoelt, we hebben dat uit. En anderen, die gaan dan een beetje uit op de beeldspraak. Ik merk dat die vaak wel helpt. En dan even terug naar wat ik daarover zou willen vragen is, jij zegt, even kijken of ik jou goed hoor, hè? Jij zegt iets wat denk ik, iedereen begrijpt. Hè? Op het moment dat jij en ik samen naar de wereld kijken, dat kan al helemaal simpel zijn. Als wij hier buiten kijken, dan zien wij al, beschrijven wij andere dingen. Mm. Jij hebt het misschien over het gras wat er groeit en ik heb het misschien over de salamanders die er rondlopen.
Dus, ja, dan zitten we al nog redelijk dicht bij elkaar. Hè?
Zeker.
Want dan is de levende natuur blijkbaar een van de filters die we interessant vinden.
Ja, ja. Dus dan hebben we al wat gevonden en dan nog steeds zien we andere dingen. Maar wat jij beschrijft is dat je dus met NLP vooral ook naar je, voor jezelf gaat achterhalen hoe jij tot jouw beeld komt. Ja. Begrijp ik dat goed?
Ja, dat zeg je heel
goed. Dit was een hele lange inleiding tot deze simpele vraag.
Ik ben ondertussen natuurlijk goed aan het luisteren en probeer een indruk te krijgen van jouw kaart van het gebied. Ja. Ik kom dadelijk nog graag even terug op zo'n bedrijfssituatie.
Ja, dat is goed.
Want dan komen er natuurlijk in één keer veel meer mensen met allerlei verschillende kaarten van hopelijk hetzelfde gebied bij kijken.
Ja.
Maar inderdaad, NLP is zoals wij dat brengen en ook terugkomend op je eerste vraag van goh, wat heeft ervoor gezorgd dat je daar zo enthousiast mee aan de gang bent gegaan? Heeft voor mij een enorme toegevoegde waarde voor, nou, noem het maar even, introspectie. Om echt te snappen hoe ik tot bepaalde beslissingen kom. En vooral, en dat is eigenlijk centraal binnen NLP, te snappen hoe een bepaalde innerlijke stemming, hetzij tot stand komt.
Ja.
Hetzij hoe ik die tot stand kan brengen op het moment dat ik hem nodig heb. En dat heeft heel erg te maken met...
Dat is interessant.
Ja, want je ziet hier in deze ruimte zie je een aantal fotootjes. Dat zijn eigenlijk allemaal mensen die een grote rol hebben gespeeld in de totstandkoming van NLP. Je ziet daar de drie grondleggers. Hier zie je drie psychotherapeuten. Ja. En de middelste daarvan, mevrouw Virginia Satir, dat was eigenlijk de eerste gezinstherapeute die door de mensen van NLP... is wat we noemen gemodelleerd. Dus zij waren heel erg geïnteresseerd in... Hoe komt het nou dat zij zo ongelooflijk goed is in wat zij doet?
Mm-hmm.
En daarmee kom je eigenlijk op een tweede stuk van NLP. Behalve voor een stuk zelfinzicht kun je het ook heel goed gebruiken... om andermans expertise in kaart te brengen.
Oké. Okay.
Het leuke is namelijk als je kijkt naar menselijk, gedrag, zou je kunnen zeggen... kunnen we niet veel meer waarnemen dan het omgevingsniveau waarin ze hun gedrag doen en het gedrag. We kunnen eigenlijk niet zien... hoe ze iets doen en of ze er goed in zijn... dat kunnen we hoogstens concluderen op basis van een aantal keren... dat je ergens goed in bent.
Ja.
We zien ook niet waarom ze iets doen. We kunnen ook niet waarnemen wat ze van binnen tegen zichzelf zeggen. Of hoe ze bepaalde beelden misschien erbij halen... om zichzelf in een bepaalde stemming te krijgen. En op het moment dat je aan een expert... bijvoorbeeld een toptennisser of een in dit geval een hele goede therapeut... of een topkok... Als je die gaat vragen van, goh, hoe komt het nou dat jij een meester bent in je vak?
Ja.
Dan hebben ze daar ongetwijfeld een verhaal bij. Maar zelden heeft dat ook te maken met hoe het komt dat ze zo goed zijn in wat ze doen. Want dat zijn onbewuste, kaart is dat in feite. Dat kan een stuk conditionering zijn, dat kan een stuk zijn ervaringen die ze opgedaan hebben.
Ja.
En het mooie van NLP is dat je eigenlijk een bepaalde expertise eruit kan halen, modelleren... doordat je die kaart van die ander als het ware probeert in kaart te brengen, letterlijk. Zonder dat dat hele leerproces, wat er bij die experts vaak aan de grondslag heeft gelegen, eerst helemaal door moet maken.
Mm-hmm.
Vaak is dat via trial and error, vallen en opstaan gebeurd. En bij NLP kun je dus heel snel de belangrijke overtuigingen eruit halen, bepaalde mentale strategieën eruit halen, door vragen te stellen, door goed op te letten. En mevrouw Virginia Satir, die was op een of andere manier ontzettend goed in staat om binnen over het algemeen nogal dysfunctionele gezinssituaties, kortom waar het er echt hard aan toe ging, om met een hele simpel setje vragen mensen uit een negatieve trance te halen.
Mm-hmm.
Dus NLP is eigenlijk begonnen met een stukje expertise, gewoon een setje vragen, bloot te leggen waarmee mensen uit een bad trance, zoals dat zo mooi heette, verlost konden worden.
Ja.
Waarbij, en dat is ook het mooie van NLP, het er niet om gaat om daar iets voor in de plaats te zetten, van dit gedrag is niet goed, nu moet je dit gaan doen, want dan heb je nog steeds evenveel keuzemogelijkheden.
Mm-hmm.
Maar om te zeggen, goh, nu weet je hoe je dit doet, je zou dit en dit en dit ook kunnen doen.
Ja.
En voordat je meer keuzemogelijkheden wil, heb je daarvoor van binnen ook eerst een stemming nodig die jou in ieder geval iets meer rust en vrijheid en, nou ja, misschien nog iets anders, vertrouwen geeft, waardoor je überhaupt het idee hebt dat er een keuzemogelijkheid is. Mm-hmm. Op het moment dat je heel erg in de stress zit, of je bent heel erg boos of verdrietig, of je zit in een slachtofferbewustzijn, wat natuurlijk in de huidige tijd meer dan gemiddeld wordt gecreëerd, ook in mijn beleving. Mm-hmm. Daar kom je niet 1, 2, 3 uit. En op het moment dat iemand jou helpt, puur even door een vraag te stellen, om eigenlijk je bewust te worden van hoe je jezelf onnodig klem zet, kun je vanuit die ruimte zelf ook wel een andere mogelijkheid zoeken.
Maar kun je daar wat voorbeelden van geven? Wat voor vragen zijn dat dan? Want jij zegt, het is een simpel setje met vragen.
Ja.
Ik ben er dan wel benieuwd naar in die zin. En weet je waarom? Gewoon weer toch eventjes naar... Kijk, in deze podcast gaat het dus over bijvoorbeeld dat leiderschap, veranderkunde, organisatieontwikkeling. Dit ontwikkelen van organisaties en daar komt soms het veranderen van, als iedereen in een organisatie blijft doen wat hij of zij deed, dan is de kans dat er in die organisatie ook daadwerkelijk iets verandert, die is in ieder geval kleiner. Ik bedoel, je kunt dan nog wel van alles, maar je wil vooral ook iets, er is vaak wel een gedachte achter waarom een verandering zou moeten. Dan heb je ook wel iets te doen in wat mensen doen. Ik geef zelf, ik ga er toch nog maar weer een beeldspraak tegen
gooien.
Nee, maar in de zin van, heb ik ook wel een paar keer ondervonden dat mensen dan vragen van, joh, maar weet je, deden we dan wat we doen, wat we nu doen, is dat dan niet goed genoeg? Nou, dat is vaak de casus niet. Maar als je naar een voetbalelftal kijkt, je speelt 4-4-2. En je gaat dan, om wat voor reden dan ook, wil je dat wijzigen naar een 5-3-2 systeem, dan is er nog steeds een linksback. Want er is nog steeds een linksback in dit systeem. Uh-huh. Maar in een 5-3-2 moet hij iets anders doen dan in een 4-4-2. Want anders dan zou je het systeem niet om hoeven gooien. Dus daarmee is wat er gebeurde nog wel goed, maar in een andere context wil je iets anders.
Ja.
En dan kom ik terug naar wat jij vertelt. Van joh, dan zijn er een paar simpele vragen. Ik ben dan gewoon benieuwd. Wat voor dingen moet ik dan
Ik zal er een klein voorbeeld van geven.
Ja, vind ik leuk.
Als je, denk je eens in een bepaalde gezinssituatie die zo is vastgelopen dat er therapeutische hulp nodig is.
Ja.
Ja? En misschien dat vader zijn soelaas zoekt in het glaasje. Of dat moeder wegkruipt in plaats van voor haar kinderen op te komen. Nou, weet je, je kunt er allerlei dingen bij bedenken. En ze slingeren elkaar van alles naar het hoofd.
Ja.
Ja? De ene roept bijvoorbeeld van, je hebt totaal geen respect voor mij.
Ja.
Nou, dan zou je, als je dat naar je hoofd geslingerd krijgt, kunnen denken van, jeetje mina, maar ik heb wel respect voor je. En dan kun je bij wijze van spreken, wel eens niet is, wel eens niet is, wel eens niet is. Ja. Terwijl binnen NLP herkennen we dan het woordje respect als een speciaal soort woord. We noemen dat ook wel een nominalisatie. Dat is namelijk een proces, namelijk het proces van respecteren, wat is stilgezet en waar een ding van is gemaakt. En op het moment dat we van werkwoorden een ding maken, communicatie, vertrouwen, dan wordt het heel abstract en leent het zich enorm voor onduidelijke communicatie. Mm-hmm. En ook voor om jezelf aangevallen te voelen. He, want respect is ook een waarde.
Zeker.
En zodra we elkaar op waardeniveau gaan maat nemen, dan wordt het vaak een vrij waardeloze aangelegenheid, kan ik wel zeggen. Ja. Dus in plaats van met dat woordje respect een wel eens niet een spelletje te gaan doen, kun je met NLP heel simpel zeggen, je herkent als het ware, respect, het gaat dus over respecteren. Blijkbaar, en dat is een tweede uitgangspunt wat binnen NLP heel belangrijk is, dat er achter ieder gedrag een positieve intentie zit.
Ja.
Misschien niet voor de hele wereld, maar wel voor die persoon.
Ja.
Dus hoe vervelend of destructief iemand zich op welk moment dan ook opstelt, en dat is ook een leuk linkje dadelijk terug naar dat bedrijf, want daar noemen we dat vaak weerstand. Mm-hmm. Daar zit altijd een positieve intentie achter.
Ja.
En op het moment dat je dus naar je hoofd geslingerd krijgt van, goh, je hebt helemaal geen respect voor mij. Als je dan dat terug kan brengen naar het proces van respecteren en kan informeren van, goh, hoe zou je graag willen dat ik jou zou respecteren? Dan haal je in één keer de angel eruit.
Mm-hmm.
En je maakt contact met, ik realiseer me dat jij iets positiefs probeert te bereiken hiermee. En je hoeft helemaal niet jezelf te verdedigen of aangevallen te voelen of wat vervelend dat je dat zegt. En dat gebruiken we bijvoorbeeld ook als we in onze trainerstraining mensen leren hoe ze relaxed voor een publiek kunnen staan. Dan is een van de belangrijkste dingen om trigger happy te worden. Mm-hmm. Namelijk merken dat je getriggerd wordt door iets.
Ja.
En triggers hebben nooit met het nu te maken, maar altijd met iets uit het verleden.
Ja.
En in die trigger te kunnen, stel dat iemand hele vervelende feedback geeft aan jou als trainer of lezinggever of wat dan ook. Van, nou, je snapt er ook helemaal niks van. Of dan kun je dat persoonlijk opvatten, maar het gaat nooit over jou. En dat leer je via NLP. En dan kun je dus tegen iemand zeggen van, goh, als ik het goed begrijp, zeg je dit en dit en dit. Dat schept een band, want dan herhaal je even wat de ander zegt. Kun je me vertellen wat je specifiek hebt waargenomen waar jij deze conclusie aan verbindt?
Mm-hmm.
En dan blijf je op een hele respectvolle manier in gesprek. Je voelt je niet aangevallen en je krijgt zomaar interessante informatie te horen over wat er in het model van de wereld van die ander speelt.
Ja.
En precies hetzelfde geldt als je met een bedrijfstransformatieproces bezig bent.
Ja.
Dan willen we nog wel eens horen dat het zijn allemaal mensen die in de weerstand gaan.
Ja.
Met de vele lean transformaties die ik heb mogen begeleiden bij bouwbedrijven, waren wij juist heel blij met mensen die in de weerstand gingen. Want die keken er op een andere manier naar. Dus die hadden blijkbaar andere informatie dan waar wij op dat moment over beschikten. En die konden we dan vaak, als we daar goed naar gingen luisteren, en we gingen dat waarderen als een belangrijk onderdeel van het verandertraject, werden dat vaak de grootste voorvechters. Want die werden eindelijk een keer gehoord.
Ja.
Dus dat is een heel klein stukje van hoe je een ingrediëntje uit de NLP toolkit. Want er zijn gewoon heel veel mooie tools. Er zitten allemaal taalpatronen in en manieren om...
Ja. Ik realiseer me dat wij in een half uur natuurlijk niet dat hele model op band kunnen zetten. Nee, maar dat vind ik wel een mooie in die zin dat ophalen van... Ja, ik moet zeggen, ik vind weerstand ook een woord... Ik weet ook niet of dat nou heel bewust is, maar ik gebruik dat ook niet zo vaak meer. Ik denk 10 jaar geleden wel, hè. Ik bedoel, in die zin word je ook wijzer. Kijk, je ziet wel dat je soms iets voorstelt wat niet altijd met groot enthousiasme wordt ontvangen. En ik realiseer me nu dat iets wat... ik me nooit heb gerealiseerd dat NLP was, dat ik daar heel vaak al over nadenk. Van goh, op een paar hele verdorven geesten in de geschiedenis na, doen mensen dingen vaak omdat zij denken dat het juist is. En zelfs die verdorven geesten hadden dan dat ook nog wel in gedachten. Dus dat iemand vertoont inderdaad, niet dat ik iets goed te keuren heb, hè, hierin, maar eigenlijk ben ik blij met de herkenning in mijn eigen hoofd van iets wat ik al heel lang ook als overtuiging zelf op mijn kaart dan heb. Ik denk dat het dat is. Ja, als jij iets doet, dan is dat voor jou zinnig, want anders zou je het niet doen.
Exact. En op het moment dat je echt... Want het gaat ook om een set overtuigingen waarmee je naar de wereld kan kijken. En als het je lukt om de overtuigingen die binnen NLP als een soort van vooronderstellingen worden aangereikt, hè, als mogelijkheid om die als het ware in jouw filter te gebruiken. Als het jou lukt om een overtuiging zoals er bestaat geen mislukking, er is alleen maar feedback. Als je dat echt integreert en bij alles wat er gebeurt, alles wat mislukt, denkt, hey, ik krijg feedback op hoe effectief deze actie was om iets te bereiken. Hoe wil ik die feedback betekenis geven? En wat ga ik mogelijk aan flexibiliteit nu anders doen om te kijken of dat lukt?
Ja,
dan wordt het leven één grote ontdekkingsreis.
Ja.
En hoef je nooit meer te denken dat iets goed of fout is.
Het is mooi om over na te denken. Omdat ik kan mij ook nog wel kritiek / feedback voorstellen. Waarbij ik er ook wel achter kwam dat ik gewoon echt duidelijk een andere kijk had op wat goed was dan iemand anders. Hè?
Mm.
En dan nog is het heel waardevol om het terug te horen. Maar kon ik ook niet altijd even goed gelijk incorporeren als zijn... daar wil ik iets mee, gewoon omdat ik echt een ander beeld had over wat je dan voor...
Ja, en ik vind het mooi wat je zegt, dat je het dan nog niet zo makkelijk vond. En misschien merk je dat ik expres het woordje moeilijk verander in nog niet zo makkelijk, omdat dat een andere invloed heeft op mijn stemming.
Ja.
Dat het nog niet zo makkelijk is als je kritiek in één keer voor je kiezen krijgt, om dat ook direct zo mee te nemen. En dat is ook prima, hè? Dat kan ook best in de loop der tijd.
Ja.
Maar ik kan me goed voor de geest halen dat ik, zowel in mijn eigen leven, maar ook bij anderen, dat vaak de dingen die je op enig moment heel vervelend vond, waar je bijvoorbeeld uit elkaar gaat in een bedrijfssituatie of wat dan ook, dat je daar achteraf op kan terugkijken naar, zo, dat was toch best een waardevolle situatie. Ja. Nou, hoe mooi zou het zijn als we dat in het moment al zouden kunnen doen?
Ja.
En als je in het moment je behoefte aan waardering of goedkeuring, hè, want daar hebben we het dan vaak over, helemaal van binnen kan geven, omdat je denkt van ja, weet je, die heb ik van buitenaf niet meer nodig. En op dat moment gewoon ja, echt vrij kan gaan oogsten uit wat er zich aandient in wat je dan ook in de confrontatie met de werkelijkheid voor je kiezen krijgt.
Ja, mooi. Dankjewel. We gaan hem afronden. En jij zei het al, volgens, we hebben het ook een paar keer herhaald. Het is natuurlijk het manco van zo'n half uurtje is dat je altijd maar een tipje van de sluier kunt oplichten. Maar ik vond het wel een hele leuke tip.
Mooi.
Dank voor dit leuke gesprek.
Graag gedaan. Jij ook bedankt.
Ja, graag gedaan. Hoi.
Dag.
Dankjewel voor het luisteren. Vond je dit een aansprekende podcast? Abonneer je dan en deel het met anderen. Heb je tips of suggesties? Mail dan naar christianvdberg@gmail.com of kijk op zijn LinkedIn-pagina. Graag tot de volgende keer.